Ben jij van plan om dit jaar te starten met beleggen? Of ben je er al mee bezig en zoek je een portie inspiratie?
Wij zijn Jasper en Twan, twee doodgemonen maar compleet verschillende beleggers. En iedere donderdag vertellen wij in onze podcast De Lange Termijn over onze beleggingsreis, onze lessen en met name onze fouten. En dat allemaal op een vermakelijke en een langdrempelige manier.
Alsof je met ons in een kroeg staat.
Met een whiskytje erbij.
Lekker. Dus luister eens naar onze podcast De Lange Termijn.
De laatste vertelavonden nemen even een zomerstop, tot oktober. Maar we hebben ondertussen niet stilgezeten. Het is met veel trots en ook wel met hevige anticipatie dat we vandaag voor jou ons boek voorstellen. Yep, het allereerste relaasboek is een feit. Feest. We bestaan ondertussen 5 jaar. En sinds maart 2015 hebben we bijna onafgebroken elke maand een vertelavond georganiseerd. Eerst in Gent en daarna ook in Antwerpen, in de beslotenheid van huiskamers, maar ook in abdijtuinen, zomerbars, oude industriële sites, musea, ga ze maar door. Grote verhalen, kleine verhalen, oude verhalen, jonge vertellers, oude vertellers, uit allemaal verschillende sociale situaties. En dat heeft dus een bonte verzameling opgeleverd van mooie verhalen. En je kent ze van deze podcast. Maar nu hebben we er dus 20 geselecteerd en die hebben we voor jullie vertaald naar papier. Het is te zeggen, journalist Brecht Herman heeft dat gedaan. En illustratrice Leslie Sauris die heeft er prachtige visuele interpretaties van gemaakt. Tekeningen dus. Je kan het boek nu kopen op onze website www.relaas.be. Ideaal als geschenkje voor jezelf, maar misschien ook voor je moeder, vader, tante, onkel. En nu de herfst om het hoekje komt loeren, iedereen kan wel een goed boek gebruiken, niet? Om de lancering van ons boek te vieren, halen we nog enkele verhalen uit het boek nog eens naar boven. En we gaan die de komende maand of zo nog eens opnieuw uitzenden. Straks, na het verhaal, doen we ook een update en een kort gesprekje met de verteller. Maar nu gaan we terug naar 2015, naar het duistere verleden van Evert.
Zijn er in de zaal mensen aanwezig die met de hand op het hart durven zeggen dat ze nog nooit iets gestolen hebben? Zo nou, iets gepikt? Nooit iets meegenomen dat niet van u is? Er zijn een aantal mensen die diep in de grond aan het kijken zijn. Geen paniek, ik vraag daar geen antwoord op die vraag. Ik wil gewoon bekennen dat ik ook schuldig ben. Ik ga vertellen over de diefstal waarvoor ik verantwoordelijk ben. Dat is... De diefstal speelt zich af 3 jaar geleden, de zomer van 2012. Op dat moment wordt een goede vriend van mij voor het eerst vader. Hij krijgt een zoon, zijn eerste zoon. En ik weet niet hoe dat bij jullie gaat, maar bij ons is het zo dat als je een kind krijgt, dat er een vaderspintje wordt gedronken. In dit geval zou dat vaderspintje doorgaan in Kortrijk, want ik kom daar uit de buurt vandaan en mijn kameraad woont daar ook. Ik ga dus naar Kortrijk om dat vaderspintje te gaan nuttigen met mijn kameraden. Ik woon er zelf niet, ik woon in Gent, maar mijn broer woont ook in Kortrijk. Dus ik had met hem geregeld dat ik bij hem kon blijven slapen. Ik neem de fiets van mijn broer en ik ga naar het café, waar we met een man of 4, 5 zijn, een petit comité eigenlijk. Het was het einde van de zomer, het weer was goed, lekker weertje, lekker sfeertje. Iedereen was op reis geweest, dus iedereen had wel een verhaal. Die avond was tof. Uiteraard, want mijn kameraad werd ook vader voor het eerst. Dat vaderspintje, ja, dat werden vaderspintjes. Hè? Je weet hoe dat gaat. En het zal u niet verwonderen dat met de loop van de avond dat wij goed aangeschoten werden. Iedereen raakte eigenlijk behoorlijk zat. En rond een uur of 4 zijn wij nog het enige tafeltje dat overblijft in dat café. De mensen van de bar zijn al bezig met alles op te kuisen. En op dat moment heb ik het gehad. Ik sta recht en neem afscheid van mijn kameraden. Ik ga dus richting de uitgang van dat café. En ik weet niet waarom, of het is waarschijnlijk in een vlaag van zinsverbijstering, neem ik het schilderij dat daar hangt aan de deur of aan de uitgang van het café. Ik neem dat mee, ik steek dat onder mijn arm en ik loop er zo mee naar buiten. Ik fiets dus naar huis met dat schilderij onder mijn arm. Ik fiets naar het huis van mijn broer uiteraard, want het was in Kortrijk. En ik ga slapen. Voilà, dat was mijn diefstal. Dat ging vlot. Maar de volgende dag word ik wakker. Ja, maar een zwaar hoofd, kunt u voorstellen. Ik had een kater. Ja. Ik ga naar beneden. Mijn broer zit daar aan de ontbijttafel samen met zijn vrouw. En ik was niet echt in de mood om veel te babbelen eigenlijk, want ik had de kater, ja. Maar mijn broer, ja, die was gelijk in vorm. Hè. En hij vraagt, Evert, hoe was het gisteren? Ja, goed. Goed. En hij vraagt, zeg, wat is dat? En hij wijst zo naar de hoek van de living. En op dat moment krimpt mijn maag in elkaar, want ik zie daar dat schilderij staan. Dus ik word geconfronteerd met mijn diefstal van de avond ervoor. Nu, het toeval wel dat mijn broer in diezelfde periode ook net vader was geworden voor het eerst. En hij had mij aangeduid als Peter van die kleine. Dus ik wou eigenlijk verse vertrouwen dat hij mij gesteld had niet beschamen. En zeker niet in het bijzijn van mijn schoonzus erbij. Hè. Dus ik lieg tegen hem. En ik zeg, ik heb dat gisteravond gekocht in een café. Welk café? Café De Dingen. Voor de mensen die Kortrijk niet kennen, Café De Dingen bestaat echt. Is een alternatief café in Kortrijk. En het interieur bestaat eigenlijk vooral uit materiaal uit kringwinkels en zo. En als je een bod doet, kan het zijn dat de cafébaas dat aanvaardt en kun je eigenlijk gewoon materiaal daar kopen. Dus in dat opzicht was mijn uitleg nog niet zo slecht gevonden eigenlijk. En mijn broer geloofde het ook, want hij vroeg dan van, en hoeveel heb je ervoor betaald? 10 euro. Vind het mooi. Ja, gisteravond blijkbaar wel. Want ik kijk nog eens naar dat schilderij en eigenlijk was dat niet meer dan een verzameling van blauwe, grijze, witte strepen. En er stond zelfs ook iets op geschreven, of ja, op geschilderd, meteen noodgebaar. Dat was een tamelijk toepasselijke tekst die daar op stond. Dus ja, mijn broer nog altijd niks doorhebben natuurlijk, maar hij blijft doorgaan. Hij vraagt mij, en nog op andere plekken geweest gisteravond? Ik zeg ja, ik ben ook nog naar de Hoochie Coochie geweest. En de Hoochie Coochie is dan het café waar ik dus dat schilderij had gepikt. Daar was ik wel eerlijk over, maar dus mijn broer wist nog altijd niet dat ik het gepikt had. En zegt hij van, Hoochie Coochie, dat is een nieuw café. En soms doen ze daar veilingen van schilderijen voor het goede doel. Ik kan u zeggen dat mijn maag nog een keer ineen aan het krimpen was op dat moment. En eigenlijk had ik op dat moment gewoon moeten toegeven aan mijn broer. Van, kijk, gisteren ik was zat, ik heb dat gewoon gepikt. Hey, broers onder elkaar, die had dat wel verstaan natuurlijk. Maar ja, ik was begonnen met een leugen en ik zat erin vast. Dus ik kon niet meer terug, dacht ik toen. Dat was het eigenlijk wat betreft mijn moment aan de ontbijttafel. Diezelfde dag had ik met een andere kameraad afgesproken in Oudenaarde, feest in het park, naar het festival. Dus ik ging van Kortrijk met de trein naar Oudenaarde met dat schilderij mee. Ik had het nu wel in een plastic zak gestoken, zodanig dat het niet zou opvallen dat ik met iets onder mijn arm liep. Je kon er echt niet naast kijken, want dat spel was 60 op 40 centimeter. Dat was echt. Nu, onderweg op de trein dacht ik van, ik ga het gewoon achterlaten hier. Hè. Dan lost dat zichzelf op. En ik heb zo gezegd van niks geweten. Ja. Maar ik moet zeggen, ik dacht terug aan die veiling van het goede doel en de arme kindjes in Afrika. Dus ik dacht van, ik kan dat toch niet zomaar hier laten. Ik moet dat toch. Dus ik heb het bijgehouden. Zelfs gedurende dat festival, ik had het bij. En zo komt het eigenlijk dat schilderij diezelfde avond bij mij thuis in mijn appartement in Gent is terechtgekomen. Dat schilderij, dat, dat begon op mijn geweten te spelen. Ik had een klein appartement, overal waar ik was, thuis, zag ik het. Ik had het nu wel niet aan de muur hangen natuurlijk, of ook ik had het gewoon in een hoekje gezet. Maar als ik thuis kwam van mijn werk of zo, het begon gewoon te spreken tegen mij. Zo van, Evert, je hebt mij gepikt en ik moet verkocht worden voor het goede doel. Dus ik ben bedoeld voor de arme kindjes in Afrika. En, ik werd er zot van. En ik zat er mee. En ik zat er zodanig mee dat een week later was ik gaan eten bij een andere kameraad en ik heb hem opgebiecht. Ik heb gezegd van, kijk, vorige week ik was zat, ik heb een schilderij gepikt en het staat nog altijd bij mij thuis, wat moet ik doen? Hij lag in een deuk natuurlijk. Ja. En hij had ook een geniaal idee. Hij zegt van, we gaan eens kijken naar de Facebookpagina van dat café. Ja, we doen dat. Mijn maag kreeg nog een keer ineen, want er was een post uiteraard van dat café met een begeleidende foto. En blijkbaar was dat schilderij een van vier uit een reeks. Want de foto die erop gepost was, leek heel sterk op een andere schilderij. En er stond erbij, vorige week is er een schilderij uit ons café verdwenen. Heeft iemand iets gezien? Ja, tientallen reacties natuurlijk. Van, oh, dief, oh, lafaard, hoe durf je? En ook reacties van mensen dat ik zelf kende. Want ik kom uit Kortrijk en Kortrijk is zo groot. Dus je kunt raden, ik zat er echt van, nee. Er was er zelfs een die dan opmerkte van, jullie hebben toch camera's in het café, hè? En effectief, dat café had erop gereplied van, we hebben de dief op tape, de politie is op de hoogte, je hangt, motherfucker. je kunt raden dat ik op dat moment volledig aan het flippen was. Ja, want ik weet, in Kortrijk, in het centrum, hangen er inderdaad camera's van de politie. Dus voor hen is het gewoon gemakkelijk om in hun beelden terug te gaan. En dan kunnen mij uit dat café zien wandelen met dat schilderij op die fiets door het centrum van Kortrijk naar mijn broer. Dus die gaan mij gewoon meteen vinden natuurlijk. En ik werk voor de overheid, dus ik dacht van, die gaan mij zeker vinden. Hè? Dus ik ga gewoon mijn werk verliezen. Ik was echt totaal het ergste aan het pijzen. Terwijl eigenlijk staat er allemaal niks voor. Hè? Dat was eigenlijk maar een scheet in de fles. Maar dat heeft op mij blijkbaar een impact gehad, waardoor dat ik dingen dacht die er totaal niet waren. Dus op dat moment dacht ik van, ik kreeg dan ook zelf een geniaal idee. Ik dacht van, ik ga het schilderij terugbezorgen. Ik ga dat opsturen met de post. Anoniem. Ik kom hier thuis en in het oud papier zoek ik karton bijeen om een postpakketje te maken dat groot genoeg is om dat schilderij in te steken. Want blijkbaar bestaan er standaard niet zo'n postpakketten die groot genoeg zijn om dat schilderij in te steken. Ik schreef ook een brief. Niet handgeschreven, want wie weet, konden ze mij ooit nog herkennen aan mijn handschrift? Nee, ik heb een brief getypt, anoniem, en ik heb het erbij gestoken, in dat pakketje. Ik ga het u voorlezen. Hallo. Op zaterdag 25 augustus raakte dit schilderij geheel onrechtmatig in mijn bezit. Ik heb het namelijk tijdens een bezoek aan uw café, vlak voor sluitingstijd, gewoon van de muur gehaald en meegenomen. Dat er een stevige portie alcohol mee gemoeid was, zal u waarschijnlijk niet verwonderen. Ik zoek geen excuses. Zomaar een schilderij meenemen is natuurlijk fout. Daarom wil ik hiervoor mijn oprechte excuses aanbieden en het werk u op deze manier terugbezorgen. Ik doe dit anoniem, omdat ik gewoon te beschaamd, in uw ogen misschien te laf, ben om dit persoonlijk te doen. Ik heb een paar keer op het punt gestaan om het toch zelf te komen brengen, maar de schaamte viel me te zwaar. Hopelijk begrijpt u dit. In ieder geval, indien u ooit mijn identiteit achterhaalt, hoop ik dat u mij deze misstap vergeeft. Ik wens u nog veel succes met uw zaak. Dat was dus mijn brief die bij dat pakketje behoorde. En daarmee ging ik dus naar het postkantoor hier in het centrum van Gent. Ik kom daartoe. Het is mijn beurt en ik krijg van die mevrouw aan de kassa daar, of aan de toonbank, die plakt zo'n sticker op dat pakketje, waar ik dan het adres moest opschrijven van de geadresseerde. Dat was makkelijk te vinden, het adres van dat café natuurlijk. Maar blijkbaar moet je ook, als je een pakket verstuurt, de naam en adres van de afzender erop zetten. Mijn maag weer ineen. Want ik dacht van, allee, ik ga toch niet op zo'n manier door de mand vallen. Allee, wat is dat nu? Dus wat doe ik? Ja, ik besluit om nog eens te liegen. Hè. Ik zeg, ja mevrouw, ik zou het eigenlijk anoniem willen opsturen, want het is voor de vrijgezellen van de kameraad en hij gaat dan dat pakket krijgen, dat is een eerste opdracht en zo. Hè. Het was zo 2 seconden stilte. Waarop die madame... Oh, zo tof. Oh, oh, bij ons bestond dat nog allemaal niet. Oh. Dus die geloofde dat. Ik opgelucht natuurlijk. En ze zei van, ja, weet je, kijk, schrijf het adres op van dit postkantoor en vind gewoon een naam uit. En dan heb ik niks gezien. En ze houden zo haar handen gespreid over haar ogen. Dus ik schrijf, ik vul in bij het adres Lange Kruisstraat 55, 9000 Gent. Dus het adres van het postkantoor. En dan... Ja, moest ik nog een naam uitvinden. Het moest rap gaan, dus ik was niet zo origineel op dat moment. Ik was Jan Janssens. Ik was nog niet helemaal, ik was er nog niet helemaal gerust in. Maar ik dacht van, ja, nu moet er nog terechtkomen natuurlijk. Hè. Maar als je een pakket opstuurt met de post, dan krijg je zo'n code om dat online op te volgen. Dus een aantal dagen later... ik zit thuis, ik doe mijn computer aan en ik wil zo surfen naar de site van Bpost. Maar net op dat moment dacht ik van, ah ja, nee. De politie gaat mijn IP-adres kunnen terugvinden. Ha, ik ga zo stom niet zijn om te sneuvelen vlak voor de finish. No way. Dus wat doe ik? Ik doe mijn computer toe. Ik rijd naar de Sleepstraat om in een internetcafé te surfen naar de site van Bpost. Ik ben er uiteindelijk 2 keer geweest, want de eerste keer was het nog niet aangekomen blijkbaar. En de 2e keer had ik dan gezien dat het pakket dus afgeleverd was. En ik dacht van, ja, ik ga nog eens surfen naar die Facebookpagina van dat café natuurlijk. En effectief, het pakket was toegekomen in het café, want ze hadden zo'n collage gemaakt van 3 foto's. Dus inzoomend op op het schilderij, op mijn brief en ook op de afzender. En de reacties waren eigenlijk echt leuk en cool. Zo van, ha, een dief met humor. Een originele vorm van kunstroof of zoiets. Dus ik was eigenlijk opgelucht dat het uiteindelijk was terecht te komen. En er is 1 reactie die mij altijd is bijgebleven. Dat was van een meisje die eerst een stukje uit mijn anonieme brief citeerde. Indien u ooit mijn identiteit achterhaalt, waarop dat zij dan zelf toevoegt. Ja, niet moeilijk. Hé. Als je je naam en adres toevoegt, hé, Jan Janssens. Dus... Op dat moment dacht ik bij mezelf, kijk, het was misschien dom om dat schilderij toen van de muur te nemen, maar er is op deze wereld nog 1 iemand die dommer is dan mezelf. Dank u.
Dat was het relaas van Evert. Het is een heruitzending van zijn relaas van 2015. Samen met nog 19 andere verhalen vind je het dus terug in onze eerste, echte, fantastische relaasboek. Uitgegeven bij Borgerop en Lambrechts. Je kan het nu meteen al kopen via onze website of via de website van Borgerop. Maar onze website, dat is www.relaas.be. Jezelf zomaar uiten als dief, niet iedereen durft dat, denk ik. Maar Evert, die had er helemaal geen probleem mee. Ik heb er hem nog eens over opgebeld.
Uiteindelijk ben ik eerlijk geweest, heb ik het teruggebracht. Alleen heb ik dat proberen toen anoniem doen. Maar zoveel jaar later ben ik daar helemaal niet meer beschaamd voor dat ik dat gedaan heb. En zelfs een klein beetje trots dat ik het op die manier heb teruggebracht. Het café bleek daar toen al namelijk positief op te reageren. Of heel positief zelfs op te reageren, het feit dat ik het heb teruggebracht. Dus, en het feit dat ze nu zouden weten wie dat dan precies is... Daar zouden zij ook geen probleem van maken, denk ik.
Vanaf oktober krijg je nieuwe verhalen van ons, die we maken dankzij de steun van de Vlaamse gemeenschap en die van de afdeling cultuur van de stad Gent. We zien er naar uit om weer naar een hopzak te gaan in Antwerpen of naar Husset in Gent te gaan. En binnenkort komen we ook naar de Republiek in Brugge. We spreiden onze vleugels uit. En dat is alleen maar mogelijk dankzij de onafhoudelijke inzet van onze vrijwilligers. Dankjewel, Team Gent, Team Antwerpen. We zoeken dus ook nog enkele mensen die onder de relaasvlag graag in het Brugse willen helpen om anderen hun verhaal te laten brengen. Als je daar interesse in hebt, laat het ons dan weten. Dat kan via onze website of stuur ons een mailtje op hallo@relaas.be. Je staat er niet alleen voor. Wij geven jou voldoende handvaten en hulp om als verhalenvanger en coach aan de slag te gaan. Stuur je alsjeblieft dit verhaal door aan iemand aan wie het je deed denken toen je het hoorde. Misschien iemand waarvan je weet dat hij ooit iets heeft gestolen. Je doet er ons een groot plezier mee en misschien krijgt die vriend van jou ook wel een beetje berouw.